Dit is LOK Radio met het Rijnmond Nieuws. Het is 8 uur.
Ik ben Martin van den Boogaard. De 35-jarige Rotterdammer die is opgepakt na het dodelijke schietincident op de Indrapura-straat in Rotterdam-Schiemond blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Voor het schietincident zijn 2 andere mannen ook aangehouden. Dat zijn een man van 36 uit Zoetermeer en een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het schietincident was afgelopen donderdag. Waarschijnlijk was het een uit de hand gelopen drugstransactie. Een 34-jarige man uit Capelle aan de IJssel kwam daarbij om het leven. Maar weinig mensen verwachten dat het met het nieuwe kabinet onder leiding van Rob Jetten beter zal gaan in Nederland. Dat blijkt uit een peiling door RTL Nieuws. De meeste mensen verwachten dat de armoede zal toenemen en dat de beschikbaarheid van de zorg zal verslechteren. Vandaag zijn de nieuwe ministers en staatssecretarissen beëdigd op Paleis Huis ten Bosch. Dus nu kan het nieuwe minderheidskabinet van D66, VVD en CDA aan de slag. Maar er zijn maar weinig mensen die vertrouwen hebben in het nieuwe kabinet. De Olympische ploeg is weer thuis. Vanmiddag kwamen de Olympiërs aan op Schiphol. Daar stonden honderden mensen hen op te wachten. Onderweg werd het vliegtuig, toen het ons luchtruim binnenvloog, al begroet door F-35's van de Koninklijke Luchtmacht. En een van de straaljagerpiloten hield in de cockpit een bordje omhoog met daarop "Welkom thuis, Team NL." Er heeft eerder vanmiddag brand gewoed op de Maasvlakte bij de Emo Terminal bij de Missouriweg. De brand was bij een transportband voor steenkolen. Er kwam veel rook bij vrij. De oorzaak van de brand was broei. De veiligheidsregio meldt dat er bij de brand, bij de steenkolenoverslag op de Maasvlakte, niemand gewond is geraakt. En dan krijg je nog het weer vanavond en vannacht. En ook morgenochtend is het bewolkt en valt er wat regen. Het kan ook nevelig worden. Morgenmiddag dan is het op de meeste plaatsen droog en dan schijnt misschien even de zon. Het wordt morgenmiddag zo'n 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
Goedenavond Krimpen. Dit is 106 FM, LOK Radio.
Iedere werkdag in de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond. Het nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond. Prettige muziek en lokale en regionale informatie met Alfred Blokhuizen. De late avond, hier bij LOK Radio.
Programma Kumbaya met Helene wordt live uitgezonden door de lokale omroep Krimpen aan den IJssel. In het kort betekent Kumbaya met een kreet God oproepen te komen. Come by here, my Lord. Het wordt gepresenteerd door Helene. Het wordt iedere maandag van 8 tot 9 uur live uitgezonden. En wordt herhaald op vrijdag van 11 tot 12 uur. Vandaag heeft Helene gasten uitgenodigd die ze aan jullie wil voorstellen.
Yes, luisteraars, een hele goede avond. Dank u wel dat u er mag zijn. Ik groet alle luisteraars. Ik groet Jan. Hallo Jan.
Goedenavond Helene.
Dank je Jan.
Welkom.
Dank je wel. Ja, en ik ben er zelf ook als jullie host. En Jan als ons technicus. Mijn naam is Helene. Uit Capelle aan den IJssel van Pastoor Agape Temple Group Ministry. Ja, het thema van vandaag is leven van dienstbaarheid leiden. Dus een leven van dienstbaarheid leiden. Maar voordat wij beginnen, gaan wij gezamenlijk met u in gebed. Doet u mee? Vader, terwijl wij hier samenkomen in dit beleidsprogramma, vraag ik u om volledige begeleiding en steun. Tegen de aanwezigen, de luisteraars en met liefde ook alle familie en vrienden. Vader, ik vraag u en de Heilige Geest voor bescherming. Ook deze livestream, Vader, dat u het overneemt in de naam van Jezus Christus. Versterk ons en inspireer ons met uw liefde, Heer. Vul ons alsjeblieft met uw vrede, zodat wij tijdens deze live-uitzending uw liefde en genade kunnen doorgeven aan de luisteraar. Wij vragen dat alle zielen de wind van uw geest vangen, zodat wij uw belofte vredig over de gehele aarde kunnen brengen. Dat vraag ik u, Vader, in de naam van Jezus Christus. Amen. Ja, luisteraars, wij gaan beginnen. En dan vraag ik u, zoals iedere maandag, om alsjeblieft pen en papier bij u te hebben. Dat kunt u later nog overdenken. Nogmaals, het thema is een leven van dienstbaarheid en lijden. Maar voor wij verder gaan, wil ik... En het thema is gebaseerd op Romeinen 12, 1 tot 2 en Colossenzen 3, vers 23, 24. Maar dan eerst een inleiding. Veel mensen denken dat het dienen van God alleen voor predikanten of zendelingen is. De Bijbel laat echter zien dat elke gelovige geroepen is tot een leven van dienstbaarheid. Het is een natuurlijke reactie op de liefde die God ons eerst heeft getoond. Niet een manier om redding te verdienen, maar een manier om onze liefde voor hem te uiten. En dan heb ik een paar punten. God dienen in je dagelijks werk. Is God dienen is niet beperkt tot zondagochtend. Colossenzen 3 vers 23 zegt. Wat je ook doet, werk er met heel je hart aan. Of alsof je voor de Heer werkt. Of je nu schoonmaakt, op kantoor werkt. Of je huishouden nu runt. Je kunt je dagelijkse taken zien als dienst aan God. En dan het dienen met een hart vol dankbaarheid. Luisteraars, echte dienst wordt gedreven door liefde, niet door verplichting. Het is een geestelijke daad van aanbidding, zoals staat in Romeinen 12 vers 1. Wanneer we erkennen dat alles wat we hebben aan God toebehoort, onze dienst een vreugdevolle reactie op zijn, dus op God goedheid, niet een belastende klus is. Een werk als aanbidding. Een taak die we uitvoeren kan worden gezien als een daad van aanbidding, als we het met de juiste instelling doen. Dit omvat ons werk, huishoudelijke taken, zelfs hobby. De doel of betekenis hiervan is: werk is niet alleen een middel om in ons leven onderhoud te zien, te voorzien. Het is een kans om God met uitmuntendheid te dienen. Onze houding ten opzichte van werk weerspiegelt onze toewijding aan Christus Jezus. En elke inspanning die met liefde en toewijding wordt gedaan, is een daad van aanbidding. Gods onderwerp. De Bijbel onthult dat God werk heeft ontworpen om een essentieel onderdeel van het menselijk leven te zijn. En dat het zijn doel voor ons leven vervult. Dit omvat ons werk, studie en dagelijkse taken, die alleen kunnen worden gezien als het dienen van God. Door deze principe, luisteraars, is ons dagelijks leven te integreren. Sorry, ik begin opnieuw. Door deze principe in ons dagelijks leven te integreren, kunnen we betekenis en doel in ons werk vinden. Het zien als een kans om God te eren en zijn liefde in de wereld te weerspiegelen. Dan wil ik ook even sluiten met de inleiding. Slotverklaring. God dienen betekent niet alleen naar de kerk gaan, maar een dagelijkse door liefde gedreven reactie op zijn genade, waarbij men zijn leven, talenten en middelen gebruikt om hem te eren door anderen te dienen. Het omvat actieve gehoorzame en nederige dienstverlening. Of het nu in de kerk is, in het dagelijks werk of in het helpen van de minder bedeelden als een levend offer, zoals het staat in Romeinen 12, vers 1 tot 2. We gaan eerst naar muziek luisteren en dan gaan we verder met het thema een leven van dienstbaarheid.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God.
Yes, yes. All my life is faithful, inderdaad. Ja, ja, luisteraars, inderdaad. Ja, all my life is faithful, hij is de trouw. Ja, en daarom, we gaan verder. Een leven van dienstbaarheid, dat is als thema. God dienen als een levensstijl van liefde. Gebaseerd op Romeinen 12, vers 1 tot 2 en Colossenzen 3, vers 23 en 24. En dan geef ik hier een introductie over. Velen denken dat het dienen van God alleen is voor predikanten of missionarissen. De Bijbel laat hier echter zien dat gelovigen roepen is tot een leven van dienstbaarheid. Het is een natuurlijke reactie op de liefde van God. Ons eerst heeft getoond, die God ons eerst heeft getoond, niet een manier om redding te verdienen, maar om de manier om onze liefde voor hem te uiten. God dienen in je dagelijks werk is ook heel belangrijk. Er staat in... even kijken, hoor, dan kan ik het sneller doen. Ja. God... ja, de Colossense. Dus ja, dat is dus God dienen is niet beperkt tot zondagochtend. Oh, dat heb ik net al gezegd, maar dat geeft niet. Dat ik nog een keer herhalen. Colossense 3:23 zegt... Wat je ook doet, doe het met heel je hart alsof je het voor God werkt. Of je nu schoonmaakt of in kantoor werkt of een huishouding beheert. Je kunt je dagelijkse taken zien als dienst aan God. Ja. En Jezus gaf een voorbeeld als dienst, van dienstverlening door de voeten van de discipelen te wassen. We dienen God door anderen lief te hebben en te helpen. Vooral voor minder bedeelden en degenen in de kerkelijke gemeenschap. Het gaat erom je unieke geestelijke gaven, tijd en talenten te gebruiken om het koninkrijk op te bouwen. God dienen met een dankbaar hart. Ware dienst wordt gemotiveerd door liefde, niet door verplichting. Het is een geestelijke daad van aanbidding, zoals het staat in Romeinen 12 vers 1... Wanneer we erkennen dat alles wat we doen aan God behoort, wordt onze dienst een vreugdevol antwoord op zijn goedheid en geen belastende taak. Conclusie, daarom laten we vandaag luisteraars hier niet vertrekken met een verlangen om bediend te worden, maar om te dienen, waarbij we elke handelingen omzetten in een daad van aanbidding. Luisteraars, laten we onderweg onthouden, ook in je dagelijks leven, wat je ook doet, dat onze dagelijkse liefdevolle dienst aan anderen de hoogste manier is om onze koning te eren. Een levend offer dat alleen God heerlijkheid brengt. Dat is toch zo mooi om God heerlijkheid te brengen. Ja, in de Paulusbrief. In de brief van Filippenzen 1:1-2. Paulus en Timotheus, dat is een voorbeeld van twee dienstknechten van God die hem dienden. En dat staat in nogmaals Filippenzen 1:1-2. Paulus en Timotheus, dienaren van Jezus Christus. Dat is de groet die hij dus geeft aan ons. Aan alle heiligen in Christus Jezus die in Filippenzen zijn. Met de bisschoppen en diaken. En aan de tweede groep is genade zij u en vrede God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Daar begint dus de brief van Filippenzen 1 mee. Het is een dankzegging en gebed van Filippenzen 1:3-11. Dan zal ik eerst beginnen met 3, Filippenzen 1:3. Ik dank mijn God bij elke herinnering aan u. Altijd in al mijn gebeden voor u, allen met vreugde verzoeken in danken. Voor uw gemeenschap in het evangelie vanaf de eerste dag tot nu in de zekerheid van ditzelfde. Dat hij die een goed werk in u begonnen heeft, het zal voltooien tot de dag van Jezus Christus. Omdat het gepast is. Dat ik dit van u allen denk, omdat ik u in mijn hart draag, aangezien zowel in mijn banden als in de verdediging en bevestiging van het evangelie, u allen deelgenoten bent van mijn genade. Want God is mijn getuige, hoezeer ik naar u allen verlang, in de enige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer mag toenemen in kennis en in alle oordeelsvermogen. Opdat u de uitmuntende dingen mag onderscheiden, opdat u oprecht en zonder blaam zijt tot de dag van Christus. En vers 11, en vervuld zijt van vruchten en gerechtigheid, welke zijn door Jezus Christus tot de glorie en lof van God. Luisteraars, dat is de brief die apostel Paulus heeft geschreven naar ons, naar zijn dienstknechten, omdat hij toen op dit moment in de gevangenis zat. En nu, als u kijkt naar de beproeving van apostel Paulus, Filippenzen 1, vers 12 tot 20, als u die opschrijft, kunt u die ook lezen. Het evangelie werd bevorderd, vooruitstrevend vergevorderd. In Filippenzen 1, vers 12 tot 14 staat wat betekent dat het evangelie werd bevorderd, geavanceerd, dus vooruitstrevend, vergevorderd. In het Grieks betekent het proigmenos, of verder ontwikkeld in het Griekse prochorinos. Het Grieks woord voor gevorderd is proigmenos of anoteros. Het is een superieur, excellent, evolutief en ontwikkeling. Definitie van gevorderd is doelbewust vooruitgaan. Vooruitgaan in de tijd. Hij stond op en liep op hem af. Dus Paulus werd echt gebruikt om vooraf zijn boodschap te geven, want God had hem nodig. Ja, Paulus, zijn naam was vroeger Saulus, maar daar wil ik echt met u daarover hebben, want het is heel belangrijk dat u weet hoe zijn naam is veranderd en wat er eigenlijk gebeurd is. Maar dat komt later wel. Maar ik wil eerst van deze Bijbelteksten heel duidelijk aan u doorgeven. Dat u zelf gaat studeren en gaat lezen wat de bedoeling eigenlijk is. Wat God voor ons heeft voor de evangelie hier in heel Europa. Nou, ik ga niet vooruit praten. Maar goed, in Filippenzen 1, vers 12 tot 14 legt Paulus uit dat zijn gemeenschap uiteindelijk het evangelie bevorderde door tegenslag om te zetten in een kans. In plaats van gehinderd te worden, verspreidde de boodschap van Christus zich direct naar de Romeinse keizerlijke garde. Dat is de Praetoriaanse garde. En moedigde het andere christenen aan om hun geloof moediger te delen. Dus dat uiteraard zie ik ook als een bemoediging voor mijzelf. En ook een bemoediging zou dat moeten zijn voor u. Om het geloof en om het woord van God te delen. En moedig te zijn, ook nederig en te delen aan anderen. Belangrijke inzichten in hoe het evangelie werd bevorderd. Proactief is vooruitgang. Paulus gebruikte een militair term die aangaf dat zijn obstakels het evangelie eigenlijk een pad baanden. En het vooruit hielpen ondanks barrière. Dus ondanks hij in gevangenis zat. Hij benadrukt dat zijn ketenen bekend werden bij de hele keizerlijke garde. Waardoor zijn lijden een platform werd om zijn geloof te delen. Consequently, zijn moed inspireerde andere christenen om het evangelie moediger en zonder angst te verkondigen. Dat is ook iets wat ik heel graag aan u wil doorgeven. Doorgaan om het evangelie van Jezus te verspreiden. Niet bang zijn, want ja, je wordt vervolgd. Je krijgt ook heel veel problemen, ook met in de familie. Dat zal je krijgen, daar doe je niks aan. Ik zou zeggen, kijk naar de kruis, kijk naar het kruis, kijk hoe Jezus voor ons heeft geleden. En waarom zou je dat niet willen doen? Reflectie, lijden als christen is desoriënterend. Voor niet-christenen is lijden een bewijs dat God nog almachtig, nog liefdevol is. Veel christenen geloven ten onrechte, dat lijden een bewijs is van ongehoorzaamheid of zonde. De snelste manier om die fout weg te nemen is door te verwijzen naar zowel Jobs, het Bijbelboek van Job, als Jezus lijden, ondanks hun trouw, wat uiteindelijk tot Gods glorie was. Luisteraars, we zien iets soortgelijks in Paulus' gevangenschap, want die had geleid tot een verspreiding van het evangelie. En dat kun je lezen in Filippenzen 1, vers 12. Daar staat, Paulus koestert geen wrok om zijn lijden en ketenen om Christus. Omdat het hem gelegenheid had gegeven om Christus groot te maken. Dat staat dus weer in tekst 13, Filippenzen 1:13. Hoewel hij een gevangene van Rome of Caesar was. In Filippenzen 4:22 begreep hij dat Gods soevereiniteit betekende dat hij feitelijk door God gevangen werd gehouden, dus in de gevangenis, omwille van Christus en omwille de verspreiding van het evangelie. Deze waarheid transformeert een lijden van het zij bewijs van Gods machteloosheid, het zij van genoegen, het zij van ongenoegen in een middel waardoor God verheerlijkt kan worden. Dus God heeft zijn gevangenschap in de gevangenis, heeft die Paulus gebruikt om zijn woord eigenlijk te verheerlijken. In Filippenzen 1:12-14 staat, ik wil het niet. Ik wil dat u weet, broeders en zusters, dus apostel Paulus staat ook naar u toe, nu op dit moment, dat hetgeen apostel Paulus dus is overkomen, juist het bijdragen aan de verspreiding van het evangelie. Filippenzen 1:13, daardoor is het voor de hele paleiswacht en voor iedereen duidelijk geworden dat ik geboeid ben omwille van Christus. En 14, Filippenzen 1:14, en door mijn boeien, dus in de gevangenis, zijn de meeste broeders en zusters in de Heer vol vertrouwen geworden en durven des te meer het evangelie zonder prees te verkondigen. Dus ja, ik bedoel, kijk, wij christenen of leiders van God of geroepenen van God die God moeten dienen hier op aarde, die echte geroepenen, die zullen ook altijd, zoals Paulus en zoals Jezus en anderen, we gaan ook lijden, weet je. Dus dat is, ja, dat neem je mee, dat draag je mee. Maar aan de andere kant verheerlijk je God hiermee. Want ja, dan weet je zeker dat je op een goede plaats bent, dat je een kind bent van God. En dat je hier in het koninkrijk bent om zijn werken te doen. Het gaat niet altijd makkelijk. Het lijkt uit Filippenzen 1:14 dat de christenen ten tijde van het schrijven een beter en veel meer bijbels inzicht in lijden hadden dan wij vandaan. Zij putten vertrouwen uit Paulus gevangenschap en verkondigden de evangelie daaruit voortvloeiend zonder angst. Ze vroegen zich niet af hoe ze Gods soevereiniteit kunnen verzoenen met het lijden van zijn apostel, omdat zij wisten dat Gods soevereiniteit betekent dat God het lijden betekenis geeft, dus een doel geeft, en de gelegenheid om Christus te verkondigen en het evangelie te bevorderen. Ik zou zeggen, zullen we eerst luisteren naar muziek en dan gaan we verder.
Upon me as I struggle alone, and they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I have a good place.
Ja, amen, amen, amen. Ja, we gaan verder. Yes, we dan bedanken God ondanks de vervolgingen, ondanks je in de gevangenis beland, ondanks ja, de ellende die je meemaakt, omdat je een christen bent en God gelooft. Je moet God toch blijven danken, want hij geeft ons eten, zoals het muziek zegt. He, hij geeft je, er is een table voor u, hij geeft je alle zegeningen. Dus, maar goed, we gaan verder met een leven van dienstbaarheid. En lijden. Als we deze versen, die ik zojuist heb opgelezen, als we die met elkaar verbinden, kunnen we zeggen dat we ons twee keuzes worden gepresenteerd wanneer we lijden. Het zij door ziekte, economische tegenspoed, relationele conflicten of vervolging. De eerste vraag, hoe is het plan van mijn soevereine God om dit te gebruiken voor zijn glorie. De tweede maakt zorgen dat we buiten Gods wil of plan zouden zijn gevallen, terwijl de eerste erop gericht is te verheerlijken in onze situatie. God te verheerlijken in onze situatie. Wat er ook gebeurt, zoals staat in Filippenzen 1 vers 20, concludeert de tweede ten onrechte dat God er niet voor zou kiezen om mijn lijden, om ons lijden dus, te gebruiken voor zijn doeleinde. Nee, dat werkt niet zo. Dat is niet eerlijk, is ongerecht als men denkt dat omdat wij lijden, dat we dat gebruiken voor God zijn, eigenlijk om God zijn doeleinde te bereiken. Zo werkt het niet. In feite denkt de tweede dat hij beter weet dan God. Lijden biedt ons de keuze tussen bang worden en je vertrouwen vinden in de soevereine God die in u werkt om u willen en te handelen naar zijn goede bedoelingen. Filippenzen 2 vers 13. Daarom kan de manier waarop we lijden, God die soeverein is over alles, groot maken of hem beroven van glorie die onze tevredenheid en ons wantrouwen. Later in de brief aan de Filippenzen zal Paulus spreken over de vrede die van God komt en alle verstand te boven gaat. Filippenzen 4 vers 60. En deze vrede is het resultaat van het weten dat God dichtbij is. Filippenzen 4 vers 5 en 9. En al onze zorgen bij hem in gebed brengen. Filippenzen 4 vers 7 staat. 4, 6 tot 7. Daarom zouden we lijden de zorgen van mensen of de vaak overweldigende ervaring van onze gevallen wereld nooit licht moeten nemen. Maar Filippenzen 1, vers 12, vers 14 leert ons dat we in die momenten moeten onthouden dat God bij ons is, zijn doeleinden uitvoert en ons bij het proces betrekt. Ook al omvat dat proces lijden. Wanneer we zeggen dat God soeverein is, bedoelen we dat hij groter is dan onze worstelingen, teleurstellingen en nederlagen. Maar we moeten onthouden dat Hij aan het werk is in onze, is in deze gebeurtenissen om zijn glorie te brengen. Daarom kan onze reactie op onze omstandigheden het evangelie vooruit helpen en anderen vertrouwen geven of de glorie van God verminderen en zijn volk bang en onzeker maken. Dat is iets wat ik aan u wil doorgeven, luisteraars. Daarom is bidden ook heel belangrijk. Het bereiken van elite welgestelden, zoals het toen, het geboeid zijn aan de leden van de elite Praetoriaanse garde, stelde Paulus in staat het evangelie te delen met het hoogste plaatsen functionarissen die hij anders misschien niet had kunnen bereiken. Ja, als hij dus niet in het gevangen zat, dan kreeg dat ook geen alle aandacht. Maar nu omdat hij dus in de gevangenis was, hebben zelf de elite van de Praetoriaanse garde de aandacht gekregen. En ja, de evangelie kon ook naar hun gedeeld worden, voor hun. Dus het was ook voor hun bedoeld. Dus niet voor de armen, maar ook voor de rijken is de evangelie bedoeld. Hier geef ik een inspirerende moed. Het zien van Paulus die vreugdevol en standvastig in boeien bleef, zorgde ervoor dat andere gelovigen hun angst verloren en het woord met meer durf spraken. Ja, dat is zo, luisteraar. Omdat Paulus, ik heb het boek heel goed gestudeerd en doorgelezen, ik wil u ook bemoedigen dit te doen. Maar doe het echt met bidden. Als u dus met God bidt en vraagt u rust te geven in uw ziel, dat u het niet echt persoonlijk neemt, maar dat is de tijd van toen. Men wist niet veel over het geloof van Jezus. Dus vandaar dat Paulus, die was in de gevangenis. Hij had het toen ook die tijd aan zichzelf te danken. Want vroeger heette die Saul. En hij was een Jood en die achtervolgde alles wat christen waren. Hij maakte christenen dood. Uiteindelijk hebben ze hem in de gevangenis gestopt. En daar moest hij zich gaan verantwoorden waarom hij dat doet. Maar God had hem dus ook onderweg naar de christenen toe om die te doden. Heeft God hem onderweg geroepen 3 keer. Zo, waarom vervolg jij mij? En toen werd hij een paar dagen blind. Daarna mocht hij weer zien. En toen geloofde hij dat er echt een God was. En hij is toch zoveel, ondanks hij in een gevangenis zat, die dacht, laat maar gebeuren zoals God het wil. En met vreugde was hij in een gevangenis. En met vreugde deelde hij de boodschap aan de mensen door. Hier is het goddelijke perspectief. Paulus bekeek zijn omstandigheden door Gods voorzienigheid in plaats van persoonlijke comfort. En veranderde een gevangenisstraf in een platform voor evangelisatie. Paulus' gevangenschap toonde aan dat het evangelie niet gebonden is aan fysieke beperkingen, maar juist floreert, zelfs in en soms door tegenspoed. Dus dit is ook wat ik u wil bemoedigen. Ook al is er tegenspoed, broeders en zusters, luisteraars, ga gewoon door. Ga niet Nederlanders zeggen, geen pitty-patty, niet zielig doen. Nee, Amerikanen zeggen pitty-patty, no pitty-patty. Ja, ik heb in Amerika gewoond zoveel jaren. Dus dan heb je af en toe van die statement die ze altijd gebruiken. Zo van, niet zielig doen. Hè? En ga gewoon door met waartoe je voor geroepen bent hier op aarde. Want iedereen is hier op aarde geroepen om wat te doen voor God. Is het koninkrijk op aarde, want als jij gedoopt bent, als ik gedoopt ben zoals ik gedoopt ben, dat betekent het koninkrijk van God is gekomen, is in jou gekomen. En dat is het licht van God die straalt in jou. En het licht moet gezien worden. Dus je kunt niet achter de geranium gaan zitten of in je huiskamer zitten en zeggen niks doen. Nee, je gaat gewoon naar buiten. Ga gewoon in de metro, in de tram, in de bus, je vriendinnen of afgaan. Gewoon ergens een patatje eten. En bespreek het met mensen. Zeg gewoon, praat gewoon over God. Niet bang zijn. 1 ding moet je wel weten. Dat je wel dit voor je van huis gaat. En praat met God. Praat met de Heilige Geest. Dat die je helpt en je beschermt. En vraag gewoon om met jou mee te gaan, om via jouw mond te spreken, zodat een ander naar jouw boodschap luistert. Maar bid dan ook voor alle zielen, die moeten gered worden. Kijk wat er allemaal gebeurt, kijk om je heen. He? Kijk hoeveel doden, kijk hoeveel dat ze mensenvlees eten. Niemand is een heilig hier op aarde. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. En dat kunnen wij onze kleinkinderen en kinderen niet laten overkomen of niet laten gebeuren. Maar wij moeten eerst zelf wat doen. Wij moeten ook wat doen. Dus dit is echt meer een bemoediging. Filippenzen 1 vers 1, 12 tot 14 staat: ik wil dat u weet, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen eigenlijk heeft bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Daardoor is het voor de hele paleiswacht, dus voor het koninklijk huis van toen, daardoor is het voor het hele paleiswacht en voor iedereen duidelijk geworden dat ik geboeid ben omwille van Christus. En door mijn boeien zijn de meeste broers en zusters in de Heer vol vertrouwen geworden en durven des te meer het evangelie zonder angst te verkondigen. Weet u, dus zonder angst. Ik weet nog, toen ik in Amerika was, heb ik ook de straten in gelopen. Ik heb heel veel gelopen, mijn schoenen waren niet versleten. Maar ik had helemaal geen angst. Ik had Christus in mij. En ik sprak maar over de evangelie van God, evangelie van God, evangelie van God. En bidden, bidden, bidden en praten met iedereen. Ik had geen schaamte. Weet je, net zoals Paulus. Ik had helemaal geen schaamte. Ik schaamde me nergens voor over wie kijkt of wie niet hoort. We zijn allemaal mensen. We hebben allemaal één adem die God ons heeft gegeven. Dus ik ging gewoon door en door. En na jaren, als je dan weer terugkomt, na 7 jaar kwam ik weer terug naar Nederland. Wat kreeg je dan? Dat werd me allemaal duidelijk. Het zijn allemaal moorden die nu gebeuren in Amerika. Maar vooraf heeft God mij gestuurd om te bidden in de straten van heel Amerika. Begrijpt u? Dus u heeft ook echt een taak om te doen. En u gaat het misschien niet begrijpen waarom u doet wat u doet. Maar na jaren gaat God het openbaren waarom u doet wat u doet. Omdat God u gebruikt om vooruit, net als Paulus, apostel Paulus, om alvast vooruit, om het fundament te leggen. Een blueprint, zeggen ze in Amerika. Een foundation. Weet je, net zoals Jezus. Jezus heeft ook geleden. Dus wij zijn eigenlijk het voorbeeld van Jezus, het blueprint van Jezus. Kijk maar aan het kruis. Denk altijd aan het kruis van Jezus. Weet je wat, luisteraars? Gaan we eerst luisteren naar muziek en dan verder.
I worship you. Hey. worship you. I worship you.
Yes, luisteraar. Dankjewel. Dankjewel dat u meeluistert. Ik hoop ook dat u er echt wat mee zal doen. Een leven, thema leven van dienstbaarheid leiden. Een leven van dienstbaarheid leiden. Later in de brief aan Filippenzen zal Paulus spreken over de vrede die van God komt, die alle verstand te boven gaat. Filippenzen 4, vers 6. Deze vrede is het resultaat van het weten dat God dichtbij is. Filippenzen 4, 5, 9. En al onze zorgen bij hem in gebeden brengen. Daarom zouden we lijden, de zorgen van de mensen of vaak overweldigende ervaring van onze gevallen wel nooit licht moeten nemen. Maar in Filippenzen 1, 12 tot 14 leert ons dat we in die momenten moeten onthouden dat God bij is, zijn doeleinden uitvoert en ons bij het proces betrekt. Ook al omvat dat proces lijden. Dus dat had ik al eerder gezegd, maar ik herhaal het nog een keer. Ook al is het lijden, moeten we ervoor zorgen. Denk eraan dat God met ons is. Ook al zien hem niet, hij is met u. Omdat hij gedoopt bent, u heeft hem aangenomen. Kind van hem te zijn. Wanneer we zeggen dat God soeverein is, bedoelen we dat hij groter is dan onze worstelingen, teleurstellingen en nederlagen. Maar we moeten onthouden dat hij aan het werk is in onze gebeurtenissen om zijn glorie te brengen. Daarom, luisteraar, kan onze reactie op onze omstandigheden het evangelie vooruit helpen en anderen vertrouwen te geven of de glorie van God en zijn volk bang en onzeker maken, dan mag, ja. Dus het glorie van God, ook al is het een angstig, dan moet u niet bang voor bang zijn, want let erop, hij is met ons. Oh, ik ben er bijna. Nou, ik zal even uitleggen, Filippenzen, dus ik denk zo kort, Filippenzen 1, vers 12 tot 14 maakt Paul verzekerd de heiligen in Filippen dat zijn omstandigheden niet alleen zijn zendingswerk niet hebben belemmerd, maar het juist hebben bevorderd. En niet alleen dat ze hebben een pioniersvooruitgang gebracht in gebieden waar het anders niet had kunnen komen. Zo is het ook in ons leven, luisteraar, onze door God bepaalde of door God toegestane omstandigheden kunnen door God worden gebruikt om pioniersvooruitgang van het evangelie mogelijk te maken. Dus ook al zijn er omstandigheden, God gebruikt het altijd. Al is het goed of slecht, God gebruikt alle omstandigheden. En ja, maar je moet gewoon een wil hebben. Je moet gewoon vastberaden zijn. Dat is wat ik wil hier. Net zoals een kind. Een kind die aan die moederrok trekt. Mama, mama, ik wil een snoep. Gewoon vastberaden is dat ze het wil. Hè? En zo vastberaden moet je ook bidden. En moet je ook de wil hebben om God te willen dienen. Men spreekt van een verlangen in het geval van Paulus dat er een doel en bedoeling achter zit. Hij is een wil met, het is een wil met vastberadenheid. Zoals dat van apostel Paulus. Ik zal één voorbeeld geven. We zijn bijna. Ja, de tijd gaat zo goed. De Bijbelse wil, dat is Gods wil, wordt in de Bijbel vaak omschreven als zijn voorschrijnende wil. Wat hij van mensen vraagt in hun dagelijks leven en de relatie tot hem. Het gaat niet alleen om grote levensbeslissingen, maar ook om houding en gedrag. Ik heb drie voorbeelden, Bijbelse voorbeelden, met een paar Bijbelse voorbeelden, zoals de wil van Gethsemane. In Matthäus 6, vers 10 zei Jezus, toon mij uw ultieme overgave aan de wil van de Heer. Zelfs als het lijden betekent. Niet de wil, maar de uwe wil geschieden. En in Lucas 22, vers 42 staat, en ook in Hebreeën 10, vers 7, Jezus zegt letterlijk, Gods wil dus in de context van de wil van God doen. Hij is gekomen om Gods wil te doen. Dat is wat waar Jezus voor gekomen is. We hebben het over de wil, de Bijbelse wil, de Gods wil. Want dat is wat u ook zou moeten hebben. De wil van God, niet uw vleeselijke wil. Dat gaat niet werken. Nee, Maria, zoals Maria, een voorbeeld van Maria, die antwoordde op de boodschap van de engelen, de dienaars van de Heer, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. Is Lucas 1, vers 38. Dat is ook een andere wil. Het woord van God is het geboeid. De Bijbel zelf, de geboeiden, is de basis van om Gods wil te kennen. Probeer luisteraars Gods wil te kennen om zijn werk te doen. Wat mee bedoelt dat de Bijbel de primaire betrouwbare bron is waar christenen leren wat God van hen verlangt en hoe hij over de werkelijkheid denkt. Luisteraars, het is ook heel belangrijk. Samenvatten, de Bijbelse wil is vaak heilig, dankbaarheid, geloof en gehoorzaamheid. Het is ook de Bijbel dat de navigatie is voor het leven, voor een gelovige om Gods wil te ontdekken en te doen. Dus de Bijbel is uw navigatie en die stuurt u aan en die leert u hoe u Gods wil kunt doen. Bijvoorbeeld in Genesis, samenvattend, dat heb ik ook net gelezen, bijvoorbeeld Genesis 12 gaat over de wil van gehoorzaamheid. Net als Abraham, God roept Abraham om zijn land te verlaten en naar een onbekende plek te gaan. Wat een wil, dat is een wil van gehoorzaamheid. Dat kunt u meer van lezen in Genesis 12. Maar nu zijn we bijna tot het einde gekomen. Ik wil u bemoedigen, luisteraars. Je kunt hier verder over studeren in Filippenzen 1, vers 1 tot 30, over deelgenoten zijn van Christus, lijden en ervaring van Paulus, ondanks problemen en situaties, om een deelgenoot van Christus te zijn, luisteraars. Het is een christelijke like een langzaam lijdende ervaring, maar het is heel mooi. En ik heb die ervaring gehad en dat is niet altijd leuk. Het is soms eenzaam als je God wil dienen, maar het is geweldig mooi als je dat kunt en die genade krijgt. Alleen God geeft je genade om dat te kunnen doen. Maar goed, we gaan nou afsluiten. En dan ga ik afsluiten meteen met een gebed om te sluiten. Bid je mee? Vader, wij danken u voor de uitzending die wij gezamenlijk met de luisteraar hebben meegeluisterd, Vader. Ik dank u. Vader, wij erkennen onze afhankelijkheid en genade. Herinner ons gewillig te zijn om u te dienen in uw koninkrijk hier op aarde. Vader, verwijder onze harten van trots, egoïsme, ambitie en zelfvertrouwen. De Bijbelstekst in Jacobus 4, vers 10 staat geschreven, verneder uzelf in het aangezicht van de Heer en u zult ons verhogen. Vader, leer ons u te vertrouwen en ook om elkaar te dienen met mededogen en mildheid. Laat nederigheid onze aanbidding, gebeden en relaties vandaag vormen, Heer. Verzag onze geest en help ons het karakter van Jezus Christus te weerspiegelen, zodat u ons naar uw wil mag verhogen. Ik dank u, Vader, in de naam van Jezus Christus. Luisteraars, ik bemoedig u aan om, om mee te doen met het programma van Helene, Gospel Muziek met Helene. U mag bellen. U kunt ook middels een telefoontje vanuit uw huis meedoen met het programma. U kunt ook in de studio komen. U bent van harte welkom. En ik wil ook mededelen dat Pastor Chris binnenkort een online healing dienst zou hebben. Ik nodig u aan mee te doen. U kunt mij ook bellen mocht u vragen hebben. Mocht u ernstig ziek zijn en u wil gaan, dan gaat u op kosten van Pastor Chris naar Nigeria. U mag een assistente meenemen. Maar ik zou zeggen, het is de 13 en de 14 maart. Maar wij houden contact. Dankjewel, luisteraars. U zult luisteren naar een stukje clip van Pastor Chris. En dan, dit was Kumbaya met Helena. Tot de volgende keer. Dag.
Moment of love. Moment of grace. A moment his power. You can put your hand wherever you want this power to be manifested.
You're free.
Healing's dreams this March would be something like the world has never seen before.
It's a day of power.
Get up and get ready.
Healing's dreams. Een moment van liefde. Een moment van genade. Een moment van zijn kracht.
U kunt uw hand leggen op de plek waar u wilt dat deze kracht zich manifesteert.
De voeten.
Healing streams. Komende maart zal iets zijn dat de wereld nog nooit eerder heeft gezien.
Maak u klaar.
Zoals u mij vergeeft, dwars door.